Kabel 105.5, Ether 107.9.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Kan jij je verjaardag als kind nog herinneren? Elk jaar weer de leukste dag van het jaar. 60.000 kinderen in Nederland kunnen dat niet. Er is geen geld om hun verjaardag te vieren. En daar doet Stichting Jagerjop wat aan. Want ieder kind verdient een leuke verjaardag. Met de Jagerjop speciale verjaardagsbox zorgen we ervoor dat ieder kind weer een leuke verjaardag heeft. Maar daar hebben we jouw hulp voor nodig. Kom in actie voor Stichting Jagerjop of doneer gewoon direct. Kijk voor meer informatie op stichtingjagerjop.nl.
Oldschool lovers, opgelet. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Avalanche, Champagne King en Ben live in concert. Lekker dansen op Love Come Down. I'm in love. Maar dan blijft het niet bij. De support act is niemand minder dan James D. Train Williams. 10 jaar Going Back to My Roots. Vieren we met Avalanche, Champagne King en als extraatje D. Train. Zaterdag 16 juni, Escape Amsterdam. Score nu je kaart op goingbacktomyroots.nl.
Als ik de kans krijg, ben ik je beste vriendin.
Hand in hand. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind vindt dat kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen opgroeien. Jij toch ook? Kom nu in actie op alsikdekanskrijg.nl.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
U luistert naar Salto Caribbean FM. Kabel 105.5, Ether 107.9.
daar zijn we. Paco de Lucia. In Europa zeggen we Paco de Lucia. Dit is het programma Aandeelhouderschap. Onder verantwoordelijkheid van Salto, ooit vallend in onder mijn portefeuille. Salto is enorm gegroeid en bloeit aan alle kanten. En daarnet kwamen we in de gang de directeur tegen. En links van mij, ik wilde een verrassing voor u hebben. Maar u weet al via de heer Wilgo dat meneer Risti bij ons in de studio is. En ik wil in ieder geval, voordat ik het verhaal vertel, mijn grote broer, de verteller der vertellers. Ik heb even nog naar je geluisterd, rond 5:30. Dan ga ik snel douchen en dan luister ik naar Wilgo Piquet. En ik heb Wilgo vaak gecomplimenteerd, omdat ik vind dat hij heel authentiek is in de manier waarop hij de werkelijkheid ziet. Of misschien zijn eigen werkelijkheid omschrijft. Zijn eigen werkelijkheid beleeft. En zijn eigen historische invulling geeft aan die werkelijkheid. Maar daar komt het op neer. Maar door die invulling van jou deel je dit met duizenden luisteraars. En geef je mensen een kijk in jouw eigen leven. En die is misschien niet unaniem jouw eigen ding, want veel is herkenbaar voor ons uit Suriname. Alleen jij doet dat, jij registreert dat. En jij brengt dat op een te volgen, voor mij in ieder geval te volgen manier. Want ik kan niet altijd vertellers volgen. Sommige mensen zijn zo in hun verhaal en zo nu en dan een beetje inconsistent, dan luister ik al niet meer. Maar mijn lieve broeder Wilgo, het is de maand van herdenken. En jij bent degene die het verleden inweeft met het tegenwoordige. Hè? Verleden en nu. Probeert in te weven. Althans, zo zie ik dat. En daarmee ook mores leert. Normen en waarden en opvattingen. En hoe de leugenaar zelf bedrogen wordt. Hoe deloyaliteit wordt bestraft. Hoe overspel, om het maar zo te noemen, overspel. Dat heet tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heet het gewoon lekker freewheelen. Hè? Hoe dat in onze cultuur een positie kreeg en hoe die omgeving daar ook een bepaalde sociale controle op uitoefende, niet alleen, ook sancties legde. Goed, ik wil je wederom bedanken voor deze fijne manier van radio maken en teruggaan naar de heer Risti en het verhaal. Wij troffen elkaar in de gang en daar was de directeur die al heel lang meegaat bij Salto. En die ik ook natuurlijk ken van andere projecten, zoals Phoenix. Phoenix was begon bij Amsterdam. En Phoenix, mijn assistente, die kwam bij mij. En die zei van, die en die wil je spreken. Meestal werd er gelobbyd, zo werkt dat. Er wordt gelobbyd om de wethouder te spreken. Ach ja, na een beetje gezeur zei ik, oké, dan wil ik die man spreken. Nou, hij komt zitten en hij... Natuurlijk stuurt hij van tevoren de opzet van het voorstel in. Me laat adviseren door ambtenaren. En ik zei oké. Nadat ik hem echt heb laten overtuigen van nut, noodzaak en zinvolheid. En zo is Phoenix van de grond gekomen met de eerste 8 ton uit mijn portefeuille cultuur. En in dit geval media. Viel onder media. De Rotterdam deed daarna mee. Den Haag deed mee. Ten slotte is het een 4 grote steden project geworden. En dat is buitengewoon succesvol. Ik kan zelf de chauffeur die mij rijdt, luistert naar Phoenix, een oudere man. Blijkbaar heeft het wat. Hier is die. Wat betekent Phoenix voor jou? om het even op deze manier te openen. Luister je naar Phoenix?
Ja, het is belangrijk. Ik weet niet of ik te horen ben, maar dat komt zo meteen wel goed. Een goede avond. Phoenix, daar luister ik ook naar. En dat is omdat ik altijd ook geïnteresseerd ben in ontwikkeling op het gebied van radio. En het was een nieuwe ontwikkeling. En in dat opzicht vond ik het goed, omdat ook een nieuwe generatie mensen in de Randstad om te beginnen aan het trekken konden komen op de radio. Er ontstond een nieuwe generatie.
Er waren hele mensen. Jonge mensen.
Ja, je moet je voorstellen, kijk, je hebt natuurlijk een eerste generatie, als ik het zo mag noemen, aan mensen gehad die uit allerlei delen van de wereld kwamen, ook uit andere delen van het Koninkrijk, zoals Surinamers, Antillianen. En dan heb je de eerste paar jaar, de eerste 10, 20 jaar te maken met een struggle. Je moet je wegvinden. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld hier waren, maar heel lang zich hebben bezig gehouden met we gaan ooit eens terug. Ik wil begraven worden in Suriname. Nou, al dat soort dingen zijn intussen achterhaald. En de voorzienigheid wilde ook dat de tekenen die er niet om logen maakten, dat je merkte dat in toenemende mate mensen toch hun weg hier probeerden te vinden. En daardoor ook de weg opende voor hun kinderen. Want weet je wat het is? Op het moment dat je opgroeit in een situatie waarbij je eigenlijk ook niet zo goed richting meekrijgt van blijf voor hier, we gaan ooit eens terug naar Suriname. Dat heeft kinderen bijvoorbeeld van die eerste generatie of na tweede generatie niet zo gestimuleerd om bijvoorbeeld een huis te kopen. Om hier dingen te doen die belangrijk zijn voor hun routing. Dus om een nieuw huis, een nieuw thuis te creëren. En ook al wil je daarna weg, gaan. Het is belangrijk dat daar waar je bent, je in elk geval het beste ervan probeert te
maken. Koppel dat nu naar Phoenix?
Nou, dat is dus daarom voor die generatie die er kwam, een medium dat toe bijgedragen heeft dat zij ook geholpen zijn om hun weg te vinden, zich thuis te voelen. Want daar gaat het om, dat er ook iets was voor hun, die next generation.
Oké, en betekent dat, want ik kan mezelf niet echt herinneren als luisterend naar migranten, zo heette dat toen, migrantenradio's. Ik woonde in Houten. En ik was hartstikke druk. Was mijn kinderen aan het grootbrengen en mijn verantwoordelijkheid aan het nemen. S'avonds was ik back off. En goed, ik luisterde naar Radio 1 en was redelijk getuned op informatie, internationaal en vooral op dit land gericht. En natuurlijk had je Surinaamse contacten, familie, lachen, Chaumeen, Pom en dat soort dingen. Maar,
ja.
Maar wat was toen, ik bedoel, ik heb zelf uit mijn portefeuille klaargekregen om via het college Achton voor Phoenix te reserveren. Maar waren die Surinaamse radio's, want jij kent die cultuur heel goed.
Ja.
Dit heeft iets toegevoegd. Wat heeft Phoenix toegevoegd?
Nou, Phoenix heeft toegevoegd dat wij een instrument kregen waarmee de nieuwe generatie mensen die elkaar hier hebben ontmoet, die geboren zijn uit ouders die gemigreerd zijn of uit relaties van verschillende mensen, een plek begonnen te vinden. Want vroeger was het zo dat op het moment dat jij een moeder had die niet dezelfde roots had als de vader, of dat je hier geboren bent in tegenstelling tot je ouders, daar hoorde je nergens bij. Dus je was eigenlijk een soort doelgroep die tussen wal en schip terechtgekomen was. Dus je had niet een eigen identiteit. En mensen hebben dat nodig. Het is belangrijk om je ergens aan te spiegelen. Een kapstok.
Maar even terug naar het verhaal, want wat ik wil weten, hadden die toen bestaande radio-initiatieven, zenders en zo niet die rol kunnen spelen?
Nee.
Waarom niet?
Omdat die geënt waren.
Ze hadden het geld ook niet.
Ja, dat sowieso. Dus daar wil ik het niet eens over hebben. Mm. Maar de mogelijkheid zoals dat is ontstaan, zoals afgedwongen en wij gebruik van hebben gemaakt, is voor een bepaalde doelgroep met een bepaald doel geweest. En dan zijn er mensen zich in gaan specialiseren om radio te maken voor een groep van een bepaalde generatie. En als je daarvan wil afwijken, dan kun je twee dingen doen. Of je groeit mee, maar dat was niet voor iedereen even makkelijk. Want om mee te kunnen groeien, moet je een bepaald vak kunnen beheersen. Net als bij muziek. Ik zal even dat voorbeeld noemen. In de media werkt het niet anders. Op het moment dat ik dus een instrument speel en het is voldoende om een bepaald soort muziek te spelen, Maar ik op een gegeven moment op een jazzfestival terechtkom waar ik moet improviseren, dan vereist het wel dat ik het instrument moet beheersen. En er zijn een heleboel mensen die terechtgekomen zijn bij de media, eigenlijk niets anders dan zoals het in een dorpspomp eraan toe gaat. Ja, ja. Je gaat ergens waar je de gelegenheid hebt om met andere mensen te praten.
Het was meer amateurradio.
Ja, het was niet met de intentie van...
Wat het nog steeds is, toch?
Nou, weet je, ik weet niet wat de intenties zijn op het moment.
In ieder geval vanuit beleidsniveau, zoals ik het nog steeds ken, amateurradio, dat subsidiëren wij.
Ja, als je het zo ziet, is het amateurradio. Omdat een amateur is een persoon die er niet zoals een professional voor betaald wordt. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen die gebruik maken van die mogelijkheid, die dat laagdrempelige salto biedt, allemaal amateurs zijn. Het zijn mensen die ook voor een deel heel veel goede dingen kunnen doen. En daartoe in staat zijn. Dus het had eigenlijk meer een en-en kwestie moeten zijn. En men had niet die laagdrempeligheid moeten verbinden aan, ja, zeg maar, dat wat mensen wel of niet kunnen. Dus met andere woorden, salto laagdrempelig. Dus het is voor amateurs. Dus het is voor mensen die bij wijze van spreken gewoon niets anders hebben.
Dat is het niet. Want ik ken de beleidsvisie als geen ander. Het is niet zo dat wij dan denken amateur is minder. Want dat is een vertaling die jij eraan geeft. Het is in het leven geroepen, met name om te communiceren. Dat mensen binnen hun eigen groepen kunnen communiceren. Zichzelf kunnen presenteren. Communicatief. Ook met dit land voorbereidingen kon treffen. Om wat er in dit land gebeurt. Politieke niveaus dus. Amateur in de zin, zeker toen ik wethouder was van Salto, was vooral om mensen de kans en de mogelijkheden te geven, omdat ze het geld ook gewoon niet hadden, om met elkaar radio te kunnen maken. En de programma's, ja, daar ga je niet over uiteraard. Als politiek ga je er niet over. Maar Salto is vooral gericht op het scheppen van mogelijkheden dat niet gekwalificeerd, want ik ben ook niet gekwalificeerd. Ik ben ook een amateur. En dat betekent niet dat amateur per se minderwaardig of niet kwalitatief is.
Dat zijn we ook nooit horen zeggen. Een amateur is niet bij voorbaat iemand die iets niet kan. In deze context praat ik over een amateur, in tegenstelling tot een professional, die er niet voor betaald wordt. Dus er zijn mensen, niet dat ze amateuristisch bezig zijn.
Dat is impliciet.
Het zijn mensen die dus een bepaalde bevlogenheid hebben, een bepaalde verantwoordelijkheid nemen, om gebruik te maken van een laagdrempelig medium dat we hebben weten af te dwingen in deze stad.
Eens. Mijn laatste vraag, want dit hadden we niet eens gepland, maar wat opkomt, dat komt op. Is het een gemiste kans dat niet vroegtijdig genoeg, want ik ben al hoe lang uit de politiek, is het een gemiste kans geweest dat in dit geval was Phoenix niet des Caribisch, maar het is ook des Marokkaans en des Turks en des Nederlands, noem maar op. Het waren nieuwe Europeanen, om het voor het gemak zo te noemen. Is het een gemiste kans dat misschien niet eerder een concept is georganiseerd en gefinancierd, waardoor de radio's die wij nu hebben in die Surinaamse Caribische wereld, waar ik ook deel van uitmaak inmiddels, hebben een kans gemist om het internationaler te maken? Om het... Is de kans gemist?
Ja, ik moet er een goed antwoord op proberen te geven. Ik heb er enigszins zicht op gehad, omdat ik ook al in Suriname professioneel betrokken was bij media, het maken van radio. Toen ik hier kwam, deed zich
de
mogelijkheid...
Vertel aan de luisteraars waar jij radio maakte.
Ja, nou, het is een hele tory, maar goed, ik
daar
ben
zijn we voor
actief geweest vanaf 1970. En bij Radio Apinti heb ik dan programma's mogen doen. Ik vond het raar dat er programma's waren voor allerlei soort doelgroepen, allerlei soort programma's, maar actief als ik was, al in de jongerenbeweging, vond ik dat het ontbrak aan educatieve jongerenprogramma's. Dus er waren tienerprogramma's. Oh, okay. Maar er waren geen educatieve vormende programma's. Okay. En ik vond dat dat wel belangrijk was. Dus vanuit dat wat ik aan kansen kreeg om bij die radio betrokken te raken... heb ik toen met Roy Heef, die een programma had, het heette Bij de Gids in de Hand... En dan kon je dus liedjes meezingen die er gedraaid werden. En dan werden ze afgedrukt in een gids. En een organisatie die ik toen heb opgezet, Original Society. We deden aan wandelmars mee. We zijn met vrouwenvoetbal begonnen naderhand. Zo. En ga zo maar door. Maar goed, dat is een lang verhaal. Bij die radio heb ik dus toen weten te introduceren... dat fenomeen van educatieve jongerenprogramma's op de radio in Suriname. En daar is voor de jeugd, door de jeugd, een programma geweest... dat jaren tot de dood van Leo Liu, een van de mensen die daarna is gaan doen, heeft bestaan.
Okay. Het is jammer. Wat ik fijn vind, is dat de luisteraars horen... velen zullen het natuurlijk, denk ik, weten... maar ik wist het niet dat je al in Suriname... radiomaker was.
Ik verdiende mijn brood ermee.
Oké.
Ja, dat is gewoon professioneel. Dat was mijn werk, elke dag.
Nou, nu moet ik mij een compliment maken aan jou. Je hebt wel een radiostem. Het heeft, althans, mijn gevoel hoor. Ik heb er niet voor geleerd. Wie ben ik? Maar die stem heeft een laagte. Maar het heeft ook een licht nasale.
Ja.
En dat maakt het spannend.
Okay.
Voor de radio. Ook een diepe stem. Maar net die mix tussen die octaven die laag zitten. Die lage noten. Om het maar zo te noemen. En dat beetje nasale.
Ja.
Ja, dat maakt je stem echt wel spannend.
Ja. Je hebt het eigenlijk... Ja, ik hoor wel eens van dat soort dingen. En ik weet ook niet hoe ik het moet plaatsen, weet je. Ik praat. Maar je hebt het weten te duiden. Maar dat is waarschijnlijk omdat jouw achtergrond ook iets... Maar daar wil ik het ook wel over hebben. Want er zijn ongetwijfeld misschien een paar dingen die mensen niet weten van jou. Want ik ken jou als zangeres. Ik ken jou als iemand die altijd... durf aan de dag gelegd heeft, heel veel moed heeft. En ik ken jou als iemand die in de sfeer van de pedagogiek gestudeerd heeft... en met name je gespecialiseerd hebt in wat ik ga noemen nu mannenkunde.
Klopt.
En ik denk niet dat veel mensen dat weten... maar jij hebt op een subtiele manier tot nu toe daar gebruik van gemaakt... door een rol te spelen die heel erg belangrijk is, want... Ik wil niet naar een ander onderwerp toe gaan, want dat kan misschien wel aan de orde komen. Ik vind de emancipatie iets waar alle betrokkenen een rol in moeten hebben. En zoals wij bezig zijn met de emancipatie van bijvoorbeeld vrouwen, daar denken we al gauw aan, is er een hele grote slag, een inhaalslag te maken als het gaat om mannen. En jij hebt in een vrij vroeg stadium, in een tijd waarin alles om Dolomina's ging, toch... al is het op een subtiele manier bezig gehouden op een consistente manier met het... empoweren van mannen, want daar begint het mee.
Daar ben ik mee begonnen. Met mijn afstudeeronderzoek op de universiteit in Utrecht ging over mannen. Maar daar komen we zo
uitgebreid over. Oké, dan komen we even over die stem hebben.
Die stem, echt serieus. Okay. Ik vind het een inspirerende stem. Het slaat niet na een tijdje dood.
Okay.
Omdat die reach tussen, nogmaals, ik zeg voor de derde keer, ga het niet meer zeggen...
Uh-huh.
Tussen dat een tenorachtige, soms naar een bas neigend. En maar, toch dat nasale. En bovendien, dat moet ik je ook, daar moet ik je ook een compliment voor maken. De accenten, want dat is ook wel belangrijk. We zijn geen van alle volmaakt. Ook ik niet in taalbeheersing en taalhantering. Maar het is wel net zo prettig. Wanneer mensen de juiste accenten leggen. Zo kritisch ben ik als schooljuffrouw ook.
Ja,
want als een kind leert in mijn klas... Ik gaf heel lang geleden les in Zeist, Oosterheide. En het kind leest, of het nu aan de opvoeding van immigrantenmoeders... Ik lees een stukje papier hier, luisteraars. Als het kind zegt van, of het nu op de opvoeding... Dan denk ik van, hop... Dan even corrigeren die handel.
Ja, ja.
He, en die jouw accentlegging is... maar dat is niet de eerste keer dat ik het hoor, hoor. Het is gewoon perfect.
Weet je,
professioneel, laat me het zo zeggen, professioneel.
Ja, kijk,
het is niet erg als je het anders doet, hoor.
Ja,
laat me dat ook zeggen.
Kijk, voor zover het zo is dat ik het beheers, heeft het misschien ook wel te maken met iets wat ik heb meegekregen en wat ik ook heel veel mensen gun in hun ontwikkeling. Weet je, ik vind dat naast voeding en school, zoals dat recht toe recht aan wordt gegeven, dat het ook heel belangrijk is dat kinderen in hun vorming dingen meekrijgen van cultuur, muziek.
Lezen.
En dat gebeurt te weinig. Ik zou het mooi vinden dat er bijvoorbeeld in een land als Suriname er een vak wordt geïntroduceerd en gaat behoren tot het curriculum, namelijk hobby. Dat je kinderen al van jongs af aan eigenlijk stimuleert om bezig te houden. Gewoon, noem het gratari hobby. Hmm. Dat je kinderen van jongs af aan stimuleren om zich in elk geval ergens mee bezig te houden. Hmm. Ergens nieuwsgierig over te worden. Want door te onderzoeken, door nieuwsgierig te zijn, ga je onderzoeken.
Waar was jij nieuwsgierig in?
Wie er achter die radio zat als er geluid kwam.
Okay. Maar het was nog misschien net niet zo erg dat ik als kind van 2, met mijn broer, Robert, die net een jaar ouder is dan ik, mij had weten wijs te maken dat er een man daar in dat doosje zat. Volgens mij zijn daar meer kinderen slachtoffers. Ik zat de hele dag soms te zoeken, waar zit die man?
Ja.
En die radio's toen hadden een soort katoen
een soort stoffen, weet je, voor die speakerboxen.
Yes.
Die grote knoppen, weet je.
En er was van achter open, dat je kon die...
Die pijpen die heet werden,
van, misschien zitten die mannen in die pijpen. Maar de vraag is, hoe krijg je zo'n pijp open?
Ja, een man in een doos en daarna lag je een man in een pijp.
Dus mijn fantasie is niet verlegen. Maar om even de draad te pakken. We waren in de gang weer. Daarnet met de directeur van Salto en jij. Wij ontmoeten elkaar en we zeggen, we kennen elkaar al eeuwen. En hoe ik jou ken, is omdat jouw vader mij begeleidde op het orgel in de kerk.
Ja, want...
En ik oefende bij jou.
Bij mij thuis. Dus eigenlijk, kijk, Hanna Belliot, luister. Ik woonde aan de Alexanderstraat. Ja. Dat is een straat verder dan waar ik ben geboren. En ik heb daar tot mijn 7e jaar mogen wonen. En ik was een jaar of 4, 5. Mijn vader die had een piano thuis en dat was zijn hobby. Hij deed het heel graag en hij deed ook in het weekend dingen in de kerk op het orgel.
Hij was echt een Anitriman.
Absoluut.
Een zeer, als ik het maar zeg, gedistingeerde man.
Ja,
ik had altijd diep respect voor hem. Dus als ik kom oefenen bij jullie, stond ik, ik zie jullie voorkamer nog, weet je, zo'n Foroy Stavra.
Ja,
twee stoelen aan de zijkant en zo'n piano of orgel.
Ja, ergens. Een piano. Maar je had op die tafel had je een soort doek, hè? Met
een witte doek.
Ja, met gaatjes.
Ja, is gehaakt.
Ja.
En dan stond ik en dan wacht hij mij op, want ik kom altijd op tijd. En mijn broers die liepen met me mee.
Mm-hmm.
Ik was 11 of 12 en dan moest ik oefenen voor de liturgie in de kerk, in de Emmanuelkerk.
Ja,
en er waren altijd die vaste nummers van... Weet je, een liturgie is dan zo'n verhaal op een papiertje.
Mm-hmm.
En soms staat er predikant en dan heeft de predikant het woord.
En dan staat er vervolgens liturg.
Juist. Ja, ja. Van, dat kan je natuurlijk ook duiden. Is Luther's liturgie.
Ja,
dat is allemaal geduid vanuit het christendom, het calvinisme. En dan moest ik zingen ook wanneer kinderen hun belijdenis des geloof gingen afleggen. Dan mocht ik als meisje van 12, 11, na iedere in Jezus naam amen zingen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
Ja,
neem bezit van al mijn tijd, ieder uur zij u gewijd.
Ja.
Neem mijn handen, maak ze sterk, altijd vaardig tot uw werk. Enzovoorts. En je vader begeleidde me.
Ja.
En hij was streng voor me. Dus als ik de accenten niet goed viel, dan stopt hij even.
Geef een voorbeeld.
Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u weer. En ik zou zingen bijvoorbeeld. Neem mijn leven, laat het Heer... toon is niet goed.
Ja.
Nee, die toon is niet goed. Dat zong hij het voor. Ja. Dan zou ik het winnen. Ja. Hij was zakelijk.
Ja.
En als we de liedjes hadden geoefend, soms kreeg ik limonade of een beetje water.
Oké. Ik denk limonade, want mijn moeder was daar een ster in.
Oké. Maar je moeder was ook heel bescheiden, want ik kwam oefenen.
Ja.
En zij trok zich ook netjes terug.
Ja.
Dus nadat ik een paar keren die liedjes had doorgenomen, allerlei varianten van liedjes.
Mocht je het uitvoeren?
Dan was ik in de kerk, ja, dan had hij wit aan, hè? Dan deed je vader altijd wit aan. En zat hij daar ook heel afstandelijk, gedistingueerd, van zijn verantwoordelijkheid bewust. En dan zei de dominee: nu gaat Hanna Beljot met broeder Risti ten gehore brengen.
Ja, want zo spraken de dominees, hè? Maar tot nu toe over.
En dan stond ik heel bescheiden op. Met mijn handen op me, zoals je moet staan voor je ademhaling.
Ja.
En zo zong ik dan. Ja. Zo is mijn, eigenlijk zo ben ik groot geworden.
Ja. Ik heb ook wel eens gezongen in de kerk. Ik heb ook, voor zover ik aan muziek heb mogen doen, ook een piano. Dus uiteraard ook van huis uit. En ik heb ook een paar jaar viool mogen doen. En in het jeugdorkest en het Philharmonisch Orkest van Suriname gespeeld.
Met CCS.
Dus alle mensen die uit die tijd actief waren, ook ken. Met Ronald Snijders gemusiceerd, Anita Breveld.
Ronald begeleidde me in Stadszending en in CCS.
Mijn vader begeleidde overigens ook André Conrad. Op alle nummers die je hoort van André Conrad, die uitgezonden werden, live opgenomen bij Apinti. Er is niet veel van het materiaal overgebleven. Was het toch op die hoogtijdagen van een programma. Zang André Conrad met begeleiding op de piano van Frits Risti. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Mijn vader overleed vrij vroeg op 49-jarige leeftijd. Ja, mijn moeder kwam er alleen voor te staan met toch wel.
Ik wil je ook bedanken hoor. In die zin, het respect van een vader die jij hebt gehad, die ik zo hoog acht.
Ja, ik denk dat het ook zeker voor mij geldt. Niet alleen omdat hij mijn vader was, maar ik denk dat hij in heel veel opzichten. Hij stond zo in het leven dat hij zonder al te veel te vertellen. Mij toch heel veel heeft meegegeven. En de didactische kwaliteiten van mijn vader, die zaten hem niet zozeer in jou iets te leren, maar wel die dingen te doen om alles uit je te halen. Dat was het verschil.
Hoe deed hij dat? Dat brengt ons eigenlijk op waar we snel even over gesproken hebben. Ik belde je vanmiddag op. Natuurlijk wil ik het hebben over jouw voorzitterschap van 30
juli, ja.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar het is ook op dit moment de tijd waar kinderen op de basisschool tekeningen maken voor hun vader en zo.
Ja.
Dus het wordt Vaderdag.
Ja.
Dus we praten nu over jouw vader.
Ja,
mogen zijn ziel in vrede rusten.
Ja, Frits Risti, die was inderdaad dus iemand die. Niet alleen voor zijn gezin, maar ook voor vele mensen, wat betekend heeft. En tot de dag van vandaag, moet ik zeggen hoor, zijn mensen daar heel dankbaar voor. En bejegenen me ook op die manier. Ik ben er heel dankbaar voor. Ik profiteer er nog steeds van. Omdat.
Hij was een goede vader. Wat goed is, dat kunnen we nooit goed duiden, maar.
Ja. Ja, ja.
Hij was een consistente vader. Ja. Omschrijf je vader nou eens.
Nou, een man voor wie er eigenlijk geen geld hoeft te bestaan. Maar als dat waar hij zich voor verantwoordelijk voelt, gefaciliteerd kon worden. Hij had het er letterlijk over van: ik hoef niet een salaris te krijgen, ik hoef niet dat, ik hoef niet zus, als er maar voor gezorgd wordt dat mijn kinderen een goede toekomst hebben, dat we een dak boven ons hoofd hebben. Hij was, als het ging om zich te verplaatsen, echt gewoon het liefste voet. Hij heeft daarna een fiets aangeschaft. Er is een heleboel jaar daarna hem gevraagd om als inspecteur bij het onderwijs actief te zijn. En toen vond men dat hij voor zijn status een auto zou moeten rijden. Ik weet hoeveel moeite hij eigenlijk daarmee had. Hij was niet een man van status. Hij was een man van bewerkstelligen dat in eerste instantie als iemand die meer was dan een onderwijzer, maar iemand die heel belangrijk vond om dingen over te dragen en om het optimale te halen uit mensen en ze daarmee in de toekomst te helpen geven. En ja, dat was een man
die... Het was een tweeoudergezin waarin je groot bent geworden.
Ja, ja,
met,
ja.
Met een moeder die uit huis werkte ook?
Ja, nee. Mijn moeder komt uit een gezin van 10 kinderen. 5 meisjes, 5 jongens. Alvarez, niet onbekende familie. Zij is de jongste. Overigens de enige nog in leven zijnde van alle 10.
Zo.
Is 92, hoopt volgende maand 93 te worden. Nog in vrij goede gezondheid. Verkeert ze intussen, woont ze in Suriname. Zij verschilde 3 dagen met mijn vader qua leeftijd. Mijn vader was 3 dagen ouder dan mijn moeder. En die twee mensen die hebben elkaar weten aan te vullen. Mijn moeder heeft nauwelijks school gehad. Tot de 6e klas van de lagere school, want het hoorde niet. In het milieu waarin ze is opgegroeid helemaal.
En welk milieu is het?
Een Rooms-Katholiek, de paters, de zusters. Al. Maar goed, dat geldt ook misschien voor Anitris, dat de, zeg maar, de bemoeienis van de kerk vrij groot was. En men vond van ja, meisjes horen naar de huishoudschool te gaan of niet verder te studeren en voor kinderen te zorgen en ga zo maar door. Mm. Maar ze hadden dus kwaliteiten om in elk geval veel verder te komen. Nu moet ik zeggen dat zij op eigen kracht wel zo ver gekomen is, want ik vind mijn moeder als iemand die maar de 6e klas van de lagere school heeft doorlopen, gewoon een absolute ingenieur. Mijn moeder is, ja, echt waar. Ik bedoel, op haar 85ste deed ze moeite om te gaan naar een Yakult-fabriek hier in Nederland om te zien hoe dat allemaal gedaan wordt. Dus ze is heel erg
geïnteresseerd.
Heel erg en ze kan heel erg goed anticiperen, goed de verbinding leggen, economisch opzicht ook de balans weten te houden. Dus zij was een beetje de penningmeester thuis die op het geld paste. En
Je vader heeft je groot geworden. Wanneer, en nu ga ik wil hier echt niet de koolgrondpsychologen uithangen hoor. Maar wanneer zag jij je vader als een man waar je tegenop keek misschien niet eens?
Ja.
Maar wat een voorbeeld zou kunnen zijn voor jou?
Wij woonden in een buurt, en daar ben ik blij om. Een hele gemengde buurt, er woonden allerlei mensen daar. Een gemiddelde volksbuurt, een beetje met middenstand. Nou, nauwelijks. Ik ben opgegroeid met allerlei mensen. En ik heb alles om me heen meegemaakt. En er waren heel veel mensen, omdat die straat waar wij woonden doodliep. Dus je moest helemaal naar achteren komen. En je kon niet anders dan via één kant de straat in te komen. En op die hoek stonden er altijd een heleboel jongens. En voor heel veel mensen is dat bedreigend. En hebben het over een stelletje ongeregeld. Maar mijn vader heeft mensen, en dat is het respect dat ik voor hem heb weten op te brengen. Omdat ik dat vanaf jongs af aan heb gezien. Dat respect dat hij wist aan de dag te leggen voor iedereen heeft gemaakt dat hij ook bij iedereen het respect heeft weten af te dwingen. Dus ook al was je, weet ik veel wie dan ook, of hoe je er ook uitzag, in tegenstelling tot veel mensen die ze disten, zeg maar. Niet naar bepaalde mensen omkijken, omdat ze misschien op een hoek staan, of omdat ze weet ik veel wat zijn, of omdat ze misschien andere kleren aan hebben. Nee, mijn vader was consequent de man die als je thuis kwam de mensen groeten. Heren, goedenavond.
Nu hebben wij daarnet vastgesteld.
Er is een band die plotseling hier komt optreden. Is dat een verrassing of zo?
Nee, is plotseling.
Oké, okay. Dat is de naam van een band hoor.
Luister, sorry hoor, dit vind ik heel vervelend. Maar goed, we hebben het over nu. Je bent een zwarte man. Je woont in een samenleving waar de economische dominantie niet wordt bepaald door zwarte mannen, maar door witte mannen. Impliciet daarin natuurlijk mannen die heel veel bijdragen in de ontwikkeling van dit land. Dus dat mag ook niet anders overkomen dan ik het echt bedoel. Zwarte mannen doen hun uiterste best om op allerlei niveaus bij te dragen in die samenleving. Desalniettemin kun je niet vaststellen dat we dominant in de economie, wat dan ook in de melk, te brokkelen hebben. Je hebt jouw vader nu in beeld gebracht, zijn karakteristieken. En mijn vraag is eigenlijk aan jou, dat was die vraag al. Wat is die bijdrage van je vader geweest om jou tot man te laten groot worden?
De ruimte te geven om het te ontplooien. Alles na te laten wat misschien anderen zouden hebben gedaan, om geld over te houden zodat ik de beste school kreeg. Maar dat ging over mijn zusjes. Maar daarnaast ook dingen kon doen dat ik op muziekles kon gaan. En dat ik dingen kon doen die niet voor alle kinderen waren weggelegd. En hij deed eigenlijk niets anders dan te leven. Eigenlijk soms te veel. Dat hij zichzelf uitschakelde, vind ik. Maar hij was er voor zijn gezin, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Maar ook voor heel veel andere kinderen, voor mensen waarvan hij weet dat die het talent hebben en mee konden gaan, maar door omstandigheden niet mee konden gaan. Hij heeft honderden mensen gratis bijlessen gegeven. Het was wel een school beneden. Nadat hij van school kwam, weer breakfasttijd. Mm-hmm. Dat is de tijd tussen 1 en 3. Ja. Dat iedereen een beetje een siesta doet. Dat hij bezig was.
Maar alleen
was.
Mannen gingen rusten, hè? Vrouwen rusten niet. Dat was zo veel frappant.
Nee, kijk, mannen ik zei vertellen.
Wacht eens even mijn waarneming.
Ja, oké. Okay.
Mensen komen thuis, mannen komen thuis op de fiets of in de auto. En dan gingen ze altijd rusten.
Ja.
Maar in Suriname in die hitte gingen moeders meestal gewoon door.
Ja, zal ik je vertellen als dat zo is?
Dan geef eens antwoord hierop.
Ja. Mannen zijn niet zo goed als vrouwen in het verdelen van hun energie. Vrouwen die hebben dat in zich en die baren ook kinderen. En die zijn in feite voor mij het ultieme symbool. Maar dat
ook waar kom jij in godsnaam met deze theorie vandaan?
Nou kijk, een vrouw, een moeder, is voor mij eigenlijk iets wat te maken heeft met het leven. Dat is mijn symboliek. En daar is mijn redenering op gebaseerd. En die vrouw is van leven voor leven. En om die positie te kunnen innemen, moet je iets van balans weten te houden in je DNA hebben. Dus vrouwen weten dingen veel beter te vertellen.
Ik volg het niet.
Wacht even. Ook met geld uitgeven.
Even.
Ook met geld
even uitgeven. Dimmen.
Ja. Oké. Okay.
Ik heb aan jou de vraag gesteld wat ten grondslag zou kunnen liggen aan mijn waarneming dat mannen meer rusten, natuurlijk zullen vrouwen ook hier en daar dat moment hebben genomen, en vrouwen gewoon doorgingen in dat soort landen met zo'n temperatuur.
Mannen zijn niet goed in staat hun energie te verdelen. Dat is het enige wat ik zeg.
Is dat een ziekte?
Nee, het is een gegeven.
En hoe ernstig is dat gegeven?
Nou, het is nooit ernstig. Kijk, zolang je in een omstandigheid bent om dat wat jij mist gecompenseerd te zien. Daarom is het belangrijk dat er partners zijn die elkaar kunnen aanvullen. Als het gaat om opvoeding, als het gaat om leven, als het gaat om dingen te creëren. En het hoeft niet per se een man-vrouw situatie te zijn. Het hoeft ook niet één man. Mensen kiezen ervoor om in een bepaalde setting te leven. We hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar de opvoeding in Suriname, erven gehad waarbij iedereen je moeder was. Je bent dan wel misschien opgegroeid in een huis waar er één moeder was of één vader. Nee, iedereen op dat erf was je moeder. Dus we kennen een situatie waarbij het altijd al zo is. Kijk, dat je omgeving betrokken is bij je opvoeding en ontwikkeling.
Je illustreert die prasi-ossos, hè? Als zijnde een categorie mensen. Misschien kunnen we nu een plaatje afdraaien. Zullen
dan wil
we
ik
dat
wel
doen?
Een plaatje van mij afdraaien. Mag dat?
Hij gaat eerst
afdraaien.
Na mij. Okay, na de mijne.
Is goed.
Ik ben heel gastvrij.
Ik weet het. Maar ik wil je verrassen met de enige plaat die ik in mijn leven gemaakt heb.
En dat wil ik direct horen.
En ik heb het voor het eerst in mijn leven toevallig bij me. Ik weet niet waarom.
Je wist dat je hier zou zijn.
Ik zweer het je. Ik heb het nooit bij me.
Risty, ik ga je nog meer complimenten maken, schat. Blijf zitten. Komt eraan. dames en heren, de Soweto Gospel Choir zingt Kumbaya. En ik draai graag dit nummer af in het licht van de herdenking. Kumbaya, my lord, is eigenlijk een cliché. Iedereen kent dat lied. Maar dit is een heel mooi arrangement van dit koor, de Soweto Gospel Choir, dat mij zeer aanspreekt. Uiteraard zijn we altijd kritisch naar godsdiensten. Maar godsdiensten, wij hebben die uitgevonden als mensen. En niet omgekeerd. God heeft ons die uitgevonden. Ieder volk vond zijn eigen God uit. En in die periode van de slavernij is tot grote troost geweest de Negro Spirituals, zoals ze toen heten en ik ze ook zo wil noemen. En deze Black Gospels. Mensen werden eigenlijk verplicht om naar de kerk te gaan. Op de zondagen zich betrokken te weten bij het christelijk geloof. De focus was ook in het verdriet, de pijn. En noem al alle consequenties in emoties vertaald. Tijdens zoveel eeuwen, drie eeuwen slavernij. De rest was koloniale onderdrukking, maar het scheelde niet veel. Is eigenlijk een fluwele manier geweest om de ziel te troosten en de ziel tevreden te stellen. Dat hierna wij naar de hemel gaan. Ik kom naar jou toe, God. Come by you, my Lord. Kumbaya is het tenslotte geworden. Nou, dit was het eerste nummer. Het nummer wat zo gelijk kwam, hierna komt. Daar heeft de Heristie een verhaal op. Dus ik zal hem ook alle ruimte geven om het te vertellen. Maar deze uitzending is vooral gericht en gestimuleerd ook door jouw inbreng aan het begin van het programma. Is gericht op zwarte mannen. Mannen in het algemeen. Maar omdat we in de periode zijn van herdenken, wil ik toch ook het accent leggen op zwarte mannen. Kijk, zwarte mannen. Ik was heel concreet in mijn vraag daarnet. Dat was om je te positioneren in het verhaal.
Ja.
Waarbij ik aangaf, je bent hier als zwarte man en de dominantie, economische dominantie ligt. En de opvoeding die daaraan ten grondslag ligt. Maar dat hebben we het heel vaag over gehad. Ik wil verder met je gaan over opvoeden. En hoe je mannen, hoe je jongens grootbrengt. Want er is een, jij vertelde vrouwen die... Ik die vind niet...
Ja... Ik vind het zo bijzonder dat ik er niet uitkom om het te vertellen.
Ik vind die theorie een hele aparte. En ik vind het vooral bijzonder. Doen om hem te analyseren. Ja. Maar ik wil het alle kansen geven. Want iedere theorie is er één in de pedagogiek die het nadenken en overdenken en analyseren waard is. Maar als wij strikt kijken naar hoe onderzoeken gaan in het kader van opvoeden. Zoals we dat ooit hebben bedacht, is daar een meneer en een mevrouw en die worden verliefd en die trouwen ja of nee.
En ze maken een baby.
Dan komt er een kindje. Zo werkt dat met de oerdrift, de voortplantingsdrift en seksuele drift. Sommigen beweren eigenlijk dat liefde niet eens bestaat. Zo ver ga ik niet. Mm-hmm. Maar dat het tenslotte gaat om seksualiteit. Maar men heeft in het kader van opvoeden, daarom vroeg ik zo met nadruk naar de rol van je vader, los van de theorie die je daarnet losliet. En dat men heeft in de opvoeding, niet eens zo lang geleden in 2014, waar een zekere pedagoog Abraham de team leidde, zijn de hersenactiviteiten gemeten. Je weet, onze hersenen bestaat uit verschillende activiteiten en netwerken. En wat moeders vooral, wat men bij moeders meet in dit onderzoek, is dat moeders vooral het emotioneel netwerk activeren in de opvoeding. In die hele traditionele opvoedingen. Want opvoeden, dat wil ik ook erbij vertellen, is niet alleen een visie, maar is ook een concept. Want de opvoeding van uit een landbouwgezin een eeuw geleden was een totaal andere dan een kind in een grote stad dat naar het gymnasium ging. Binnen zo'n context is die opvoeding anders, omdat men uitgaat van andere doelstellingen waartoe dat kind vaardig moet zijn, welke competenties dat kind machtig moet zijn. En bij de meting van die hersenen heeft men geconstateerd dat bij vaders het sociaal-cognitieve aspect van de hersenen wordt geactiveerd. Kort samengevat, men is dan geneigd om te denken van moeders die kunnen daarom ontzettend goed opvoeden. Maar in dat onderzoek is ook meegenomen vaders, gezinnen met een vader als hoofd van het gezin. Die bestaan er ook. Een vader als hoofd van een gezin. En daar bleek uit dat vaders en dat emotionele en dat sociaal-cognitieve bijzonder beheersen.
Ja.
Dus er is niets specifieks in vrouwen dat opvoeden zo specifiek des feminiens maakt.
Nee.
Mannen kunnen ook goed opvoeden.
Ja.
De cultuur maakt, hè, vanuit sinds de mens bestaat, dat die vrouw die borsten heeft en aanvankelijk dat kind aan die borst wordt gehouden. En daar een binding uit ontstaat. Lees Freud, lees alle andere belangrijke psychologen. Dat brengt uiteraard een binding.
Mm-hmm.
En het meten van die binding binnen dat emotioneel netwerk. Mm-hmm. Daar is aanvankelijk van uitgegaan dat vrouwen daarin zo uniek waren.
Maar dat is niet zo.
Nu, omdat we steeds meer gaan kijken binnen het concept wat we nu willen, binnen de modernistische opvattingen van wat opvoeden is en wie erbij betrokken zijn. Er zijn meerdere lagen, meerdere soorten, laat me dat zo zeggen. Mm-hmm. Meerdere concepten van opvoeding in deze postmoderne tijd. Het is niet alleen die papa en die mama. Men is gaan kijken nu van, oké, hoe scoort dan die man?
Ja.
Dat sociaal-cognitieve, dat is dat rationele.
Ja.
Dat vrouwen ook hebben.
Ja.
Maar het is wat ook ontwikkeld wordt in jouw hersenactiviteit. Dus als ik terugga, de cultuur regelt zoveel. Dus moeders in het Caribisch gebied die in een ander soort opvoeding. Ja, het scheelt niet zoveel. Meer tegenwoordig heb je toch universele opvattingen over opvoeden.
Ja. Kijk,
dus ik kom zo gelijk op jouw theorie.
Kijk, die theorie die is gebaseerd op mijn ervaring. Laten we daarover beginnen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ik ben geen wetenschapper. En dat is misschien ook wel mijn geluk. Ik kijk daarom op een andere manier daarna. En ik vind het daarom ook heel prettig om kennis te nemen van mensen die dat wel bestudeerd hebben. Met als gevolg, want kijk, studie doe je op basis van informatie die er is. Maar we moeten nu even afronden.
We gaan nu direct erna jouw muziek afdraaien. Toch?
Nee, we komen even zo erop terug en dan komt dat. Tot zo.
U zegt het.
Aan de andere kant van 8 uur.
Dankjewel, luisteraars. Tot nog toe.
U luistert naar Salto.